Gemeente, Christus heeft ons verlost. Zo staat het hier in de tekst. En zo moeten we het ook laten staan. Christus heeft ons verlost. Ik kan er wel wat anders van maken. Ik kan wel zeggen, heeft Christus u wel verlost? Maak er een vraag van. Maar dan verander ik de tekst. Ik zou ook zeggen, Christus heeft zijn volk verlost. Maar dat staat er niet. Paulus schrijft aan de gemeente van Galatië. Christus heeft ons verlost. En zo, uit eerbied voor het woord van God, zeg ik het erna. Christus heeft ons verlost. Betekent dat al die mensen daar in die gemeente van Galatië gered waren? We moeten niet allerlei conclusies direct aan verbinden. Je moet de kracht van het woord van God als verkondiging. Het is verkondiging. Deze brief is verkondiging. Je moet je wel op de juiste wijze verstaan. Waarom zegt Paulus het zo? In dit verband, in deze brief, Christus, daar valt al een nadruk op, Christus heeft ons verlost en niemand anders. Het is verkondiging. Het is geen automatisme, geen conclusie, geen zelfsprekendheid, niet iets om als voor kennisgeving aan te nemen met een dankbaar hart. Het is verkondiging. Christus heeft ons verlost. Weet u wat er nou het probleem was, de gemeente van Galatië? Dat de mensen dat heel vanzelfsprekend vonden. Dat ze dat zo gewoon waren gaan vinden. Dat ze allerlei andere dingen erbij hadden gezocht. Om dat evangelie wat aan te vullen. Om er zelf nog wat bij te kunnen doen. De werken der wet. Met name de besnijdenis. En weet u, gemeente, waar ik wel eens bang voor ben? Dat u die heerlijke boodschap van de verlossing door de Heer Jezus Christus ook gewoon gaat vinden. Dat je er niet meer van ophoort. Dat je het voor kennisgeving aanneemt, dat je het vanzelfsprekend vindt. Groot gevaar. Dat het geen wonder meer is. Christus heeft ons verlost. Hoort u dan niet de jubel van de apostel Paulus die in die tekst doorklinkt? En oh, als die jubel niet resoneert in ons hart. Wat hebben we dan voor een dood geloof? In dode feiten. Of, en als ik eerlijk ben, ligt dat er heel dichtbij hoor. Dat u er allerlei andere dingen bij gaat doen. Ja, natuurlijk, Christus heeft ons wel verlost, maar, nou, dan komt het. Nou, de besnijdenis in ons geval, dat was toen, maar ja, dat gaat zomaar niet. Er komt nog wel heel wat meer voor kijken. En dan beginnen we ons eigen godsdienstige gebouw op te trekken, op een ander fundament. Oh, zegt Paulus, hoort u de emotionele toon van dit hoofdstuk? Oh, gij uitzinnig gelaten, wie heeft u betoverd? Het is alsof Paulus, zoals hij ergens anders schrijft, uitzinnig is zelf bezorgdheid van emotie, van betrokkenheid bij die gemeente. Hij is zo bezorgd dat het in de gemeente van Galatië de verkeerde kant op gaat. Dat ze afdwalen van het zuivere evangelie van de vrije genade van God. Wie heeft jullie begeisterd? Wie heeft jullie betoverd? Dat je de waarheid niet meer gehoorzaam zou zijn. Ik heb jullie toch, zegt die Heer Jezus, voor ogen geschilderd. In prediking. Mooi beeld voor de predikingen. Dat is schilderen. De Heer Jezus voor ogen. Schilderen, zie het Lam van God dat de zon ter wereld wegneemt. Dat de Heer Jezus voor je uitgetekend wordt als de lijdende knecht van de Heer. Zoals hij de kruisbalk op de schouders heeft genomen op weg naar Golgotha. Zoals hij daar gehangen heeft aan het vloekhout. Zoals hij is opgestaan uit de doden met de tekenen van zijn lijden en sterven nog in zijn handen en in zijn zij. Zo heb ik hem uitgeschilderd voor jullie ogen, zegt de apostel Paulus. En nu zijn jullie afgedwaald van de Heer Jezus naar een ander evangelie. En dat is helemaal geen evangelie. Christus heeft ons verlost en niemand anders. Hoe komt het dat we de kracht van het woord van de Heer, dat we de kracht van die blijde boodschap ervaren, dat het zo langs ons heen kabbelt, voor kennisgeving aannemen? Hoe komt dat we niet de diepte beseffen van deze woorden? Christus heeft ons verlost. Ik ben eraan gewend, hè? Ik vind het zo vanzelfsprekend, zo gewoon, bekend. En je valt in slaap. Want ten diepste heb je deze Christus niet nodig. Kun je het ook wel zonder hem rustig verder leven. Beetje God, beetje wereld. Rustig verder leven. Zonder Jezus. Ik zou wel willen, gemeente, dat ik u wakker zou kunnen schudden. Ik weet dat ik het niet kan. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Christus zal op u liggen. Maar ik wil toch met u nadenken over deze tekst. En ik wil er 4 vragen stellen. Die proberen vanuit de context te beantwoorden. De boodschap is dus, dat laten we staan zoals er staat. Daar tornen we niet aan. Christus heeft ons verlost. En dat heeft dan wel het karakter van de verkondiging. Ik zal dat straks nog wel uitleggen. Het is niet een algemene verzoening, een soort mededeling van een stand van zaken waar u wel van uit moet gaan en wat voor kennis geeft. Juist niet. Het is verkondiging. Maar ik laat het staan zoals het staat. Christus heeft ons verlost. En dan gaan we 4 vragen. In de eerste plaats, waarom? Ja. Waarom heeft Christus ons verlost? Letterlijk staat er in de Griekse tekst, hij heeft ons gekocht, uitgekocht, bijgekocht. Hebben jullie, jongens en meisjes, de Negerhut van oom Tom wel eens gelezen? Of een ander boek over de slavernij vroeger in Amerika? Erg, hè? Ook onze voorouders hebben aan die slavenhandel gedaan. Afrikanen ingescheept in Afrika, uitgescheept in Amerika, voor veel geld verkocht. Mensen die te koop worden aangeboden op de slavenmarkt. Gelukkig is dat voorbij. Hoewel, andere landen, andere culturen. Dat voert wat te ver vanmiddag, maar kinderarbeid in India. En welke keren goedkope kleren dragen wij? Zijn we ook niet mede verantwoordelijk voor zulke wantoestanden? Enfin, slavernij is iets verschrikkelijks. Te koop. Spurgeon vertelt een verhaal over die slavenmarkten. Hij zegt, er waren 2 slaven die stonden te koop op de markt. Die zal daar staan, zeg, hè, met een bordje erbij. Te koop. Vastgebonden in de boeien. En hij zegt, er kwam een man op die slavenmarkt. Dat was een christen. En het gebeurde wel meer in die tijd dan een slaaf werd vrijgekocht. Als een daad van om iets goeds te doen voor een ander. Een goede daad te doen. En deze man kocht die ene slaaf vrij. Hij betaalde de prijs. En hij zei tegen die slaaf, voortaan, u vrij man, u kunt staan en gaan waar u wilt. Hij was blij. Verrast, vrijgekocht, ik, zomaar, onverwacht. Maar die andere man stond nog. Weet je wat hij deed, jongens en meisjes? Die andere man die begon te roepen. Die man die de prijs betaald had. En hij zei, koop ook mij, koop ook mij. Zo, mijn Spurgeon, moet je bidden tot de Heere Jezus. Koop ook mij. Koop ook mij. Nou, dat is het woord wat hier in de tekst gebruikt wordt. Christus heeft ons vrijgekocht. Alsof we, nee niet, zo is het toch, verslaafd zijn. Slaven in de macht van de boze, in de macht van de zonde, in de macht van de wereld. We zijn niet vrij. En als je nog denkt dat je vrij bent, dan vergis je jezelf. Hoe denken jullie erover, jongelui? Achterste bank? 2, 4, 6, 8, 10. Ben je er een beetje bij betrokken vanmiddag bij de preek? Soms is het net alsof een gordijn daar een beetje achterin hangt, waar jullie achter zitten. Die horen er ook bij, hoor. Zijn jullie verslaafd aan de zonde? Zijn er dingen in je leven waar je aan vastzit? Nee, zeg je, valt wel mee, hoor. Valt best mee. Dat zegt iemand die verslaafd is altijd, hè? Of nou alcohol is, of drugs, of tabak. Niet zo'n hele erge verslaving. Altijd valt wel mee. Als ik wil stoppen, ja hoor, dan kan ik best. Moet je maar eens proberen. Als je de strijd aangaat tegen de slavernij, tegen de verslaving, dan merk je pas hoe je vastzit. We zijn allemaal, zoals we geboren worden, niet vrij. We kunnen niet gaan en staan en doen en laten wat we willen. We zitten vast, we zitten gebonden aan de macht van de zonde. Christus heeft ons verlost. Waarom? Heel eenvoudig gemeente, omdat we zelf niet in staat zijn om onszelf te verlossen. En daar draait het om, ook in dit hoofdstuk van de Galatenbrief. Daarom is Paulus zo bezorgd over die gemeente van Galatië. Hij heeft het evangelie verkondigd. En ze hebben de vrijheid in de Heer Jezus Christus ontdekt. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Wordt niet weer met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Wat gebeurde daar in die gemeente van Galatië? De mensen gingen weer terug naar de slavernij. Niet de slavernij van de wereld en van de zonde. Maar een hele geraffineerde slavernij van de werken der wet. Waarbij de mens toch op zichzelf wordt toegeworpen. Want er waren leraars gekomen in die gemeente die hadden gezegd, ja, wat Paulus zegt is wel heel mooi hoor. Door het geloof in de Heer Jezus word je behouden. Maar dat is maar een halve waarheid. Er moet nog wel wat bij. Lees maar wat er staat in de Bijbel. Als je je niet laat besnijden. En als je de wet van Mozes niet houdt. De ceremoniële wetten. De spatten. En al de dingen die daar beschreven. Kun je niet zalig worden? Dat gaat zo niet. Het gaat zomaar niet alleen maar door het geloof van Jezus. Je moet er wel naar leven. Naar de wet van God. Je moet wel als heiden, want daar gaat het hier om. Heiden christen, moet je wel Joods worden. Je moet de Joodse wet aannemen. En die moet je onderhouden. En als je dat dan ook doet. En je gelooft ook nog dat Jezus de Messias is. Want dat geloofden ze best. Dat Jezus de Messias was. Dat was juist het geraffineerde, dubbele. Maar en je gelooft in Jezus de Messias. En je moet ook wel echt leven zoals het in de Bijbel staat. Zoals het in het van God staat. En dan ging het niet om de 10 geboden als een uitdrukking van de heiligheid van God. Maar dan ging het over de ceremoniële wetten. Die juist door Christus waren vervuld. En daarom is Paulus hier zo scherp. Hij zegt, jullie komen in het heidendom. Uit een religie van doen en laten. Een religie die beheerst wordt door de angst voor de God. Door allerlei regels en allerlei wetten. Christus heeft ons verlost. En nou keren jullie weer terug. Naar allerlei regels en wetten. En de vrijheid waar de Heer Jezus voor betaalt. Jullie keren weer terug. Terug naar dat oude fundament. Terug naar jezelf. Waarom heeft Christus ons verlost? Omdat we onszelf niet kunnen verlossen. En dat hadden ze geleerd in Galatië. Ze waren het weer vergeten en ze dachten, kan toch samen met Jezus, kan ik toch zelf ook nog heel wat doen voor mijn eigen behoud. Mag ik vragen zo op de man af, heeft u dat geleerd? Dat alles wat u doet en alles wat u laat niet meetelt. Dat het enkel en alleen genade is. Christus heeft ons vrij gekocht. Heb je jezelf zo zien staan als een slaaf. Gebonden door de macht van de duisternis. Van de zonde. Van de angst. En dat de Heer Jezus toen kwam. Om de prijs te betalen. Niet met zilver of goud. Maar met zijn dierbaar bloed. Voor al mijn zonden. Volkomen betaald. Daarom heeft Christus ons verlost. Omdat het anders was in de hemel bij de heilige engelen van God, die ons kon verlossen. Omdat er niemand was van de schepselen op de aarde, geen schapen en geen lammen, en runderen geen offer, kon uw heilig oog behagen. Omdat we onszelf ook niet konden verlossen. Hoe je ook trekt en rukt aan die boeien. Je raakt alleen maar vaster en vaster. Nee, je hebt het zelf niet gedaan. Geen engel uit de hemel heeft het gedaan. Geen schepsel op de aarde heeft het gedaan. Maar Christus heeft ons verlost. Daarom. Waarom dan, Heere Jezus, hebt u mij gekocht met uw bloed? Kijk, gemeente, dat is nou de liefde van God. Dat is de genade van de Heere Jezus. Daar kan je geen antwoord op geven. Vraag het maar aan Hem. Waarom, Heere Jezus, hebt u mij gekocht met uw bloed? Daarom, zegt Hij, omdat ik het wil. Omdat ik de zaligmaker ben van zondaren. Durf je nou je eigen naam in te vullen? Ik preek het maar zo ruim mogelijk. Zo staat het ook in de tekst. Christus heeft ons verlost. Dat is een geloofzaak, hè? Durf je nou je eigen naam in te vullen? Zeggen, ja, Heer Jezus. Ook voor mij. Dat is de eerste vraag. Waarom? Omdat het niet anders kon. Daarom. De tweede vraag. Waarvan heeft Christus ons verlost? Dat is ook belangrijk, denk ik, om daarover na te denken. Dat het niet al te oppervlakkig wordt. Een soort kennisgeving van een stand van zaken. Maar dat we erover nadenken. Waarvan? Nou, er zijn verschillende antwoorden op te geven. Iemand zegt misschien, ik werd beheerst door de angst. Angst voor de dood. Als ik dacht aan dat ontzaglijk oordeel van God. Ik moest sterven. En ik kon niet sterven. Ik kon niet slapen van angst. Sommige mensen zijn nooit bang. Dat is levensgevaarlijk. Die hebben alle reden om bang te zijn. Andere mensen worden daar misschien heel erg door beheerst. Door de angst. De angst voor de hel. Psalm 116, hè. Waar de angst der hel mij alle troost deed missen. Je zal maar geconfronteerd worden met jezelf. Met die diepe afgrond. Het zwarte gat van binnen. De toren van God over onze zonde. Van nee hoor. Kun je echt van wakker liggen. Ik wil niet zeggen dat iedereen dat op dezelfde manier ervaart. Maar de angst. Verloren. Verloren. En zegt u, toen heb ik de Heer Jezus ontdekt. Als een volkomen zaligmaker. En de vrede van God daalde in mijn hart. Psalm 116. Ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. O Heer, o wie het mijn ziel doet gered. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Christus heeft ons verlost. Een ander zegt misschien, nou bij mij is het anders gegaan. Ik zat heel vast in een bepaalde zonde. Hoef ik nou niet al voorbeelden op te noemen. Maar er zijn van die gemene verslavende machten. Hè? Vaak verborgen zonden waar je in vast zit. In een strik. Je probeert die strik te trekken en te rukken als een haas gevangen. En je stikt al maar meer, hoe harder je eraan trekt. En toen heb je ingezien, ik red het zelf niet. En geroepen, o Heere Jezus, help mij. Verlos mij van de macht van deze zonde in mijn leven. Ik ben zo zwak, ik ben zo zwakkeling, ik kan het zelf niet. Help mij alsjeblieft. En Christus heeft... U heeft jou verlost van die of die concrete zonde die zo'n beheersende macht was in je leven. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Christus heeft ons verlost. Maar zo zou ik meer voorbeelden kunnen geven. Wat zegt de tekst? Waarvan heeft Christus ons verlost? Paulus zegt, hij heeft ons verlost van de wet. Ja, daar ging het toch om in de gelaten brief, over dat terugkeren naar de werken der wet. En nou zegt Paulus, Christus heeft ons juist daarvan verlost. Wat jullie doen, dat is hetzelfde als vrijgekochte slaven die tegen hun weldoener zeggen: waarom hebt u ons bevrijd? Daar zaten we helemaal niet op te wachten. We waren liever op de slavenmarkt gebleven. Wat heeft u ons aangedaan door ons vrij te kopen, zeg? Nou, dat zou toch heel onnatuurlijk zijn. Als slaven vrijgekocht werden en zo zouden reageren. Denk aan het volk van Israël. Waren we maar in Egypte gebleven, want die slavernij is veel beter dan de vrijheid van het land Kanaan. Erg, hè? Ja, zo zijn we. De slavernij nog liever dan de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Natuurlijk. Christus heeft ons verlost, zegt Paulus hier, van de wet. Wat bedoelt hij daarmee? Hoef je de wet dan niet te houden? Nee. Je hoeft de wet te houden. De 10 geboden ook niet? Nee. Ik zeg het maar een keer zo, je hoeft de 10 geboden niet te houden. Dat is natuurlijk raar als een dominee dat van de preekstoel zegt. Misschien krijg ik wel een vraag over straks in de consistorie kan. Ik zeg het toch nog maar een keer. Je hoeft de wet niet te houden. Als Christus je vrijgemaakt heeft van de wet, dan hoef je de wet niet te houden. Maar dat is natuurlijk maar de helft, hè. Je gaat de wet wel houden. Wat bedoel je? Nou, met hoeft, daarmee bedoel ik natuurlijk, het hoeft niet meer. Het is geen dwang meer, het is geen moeten meer, het is geen juk meer. Laat ik het zo zeggen, als je de wet nog moet houden, dan is dat een teken van gevangenschap, slavernij. Dan ben je nog onder de wet, onder de tuchtmeester, tot Christus. Dan moet je doen. En waarom doe je het eigenlijk? Waarom hou je de wet eigenlijk? Omdat je bang bent voor de straf. Of omdat je misschien wel aardig tevreden bent over je eigen heilige leven. Nou, dit is allemaal eigen werk. Het zijn de werken der wet. Als je de wet nog moet houden. Ja, je moet hem wel houden. Natuurlijk is de wet van God. Die blijft staan tot in der eeuwigheid. Er zal geen titel of jota van vallen. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel het wel subjectief, innerlijk. Als je voor jezelf nog steeds de wet moet houden. Als een verplichting. Als een eis. Als een werk waar je aan kunt voldoen in eigen. Maar dan heb je het helemaal niet begrepen. Christus heeft ons verlost van de wet. Niet dat de wet is komen te vervallen natuurlijk. Hij heeft de wet niet laten vervallen, hij heeft de wet vervuld. En vervuld, dat wil zeggen dat hij de wet heeft gehouden. En tot op de laatste opdracht van die wet alles heeft gedaan wat er te doen was. En voor wie heeft hij de wet gehouden? Hij heeft de wet gehouden voor een ieder die in hem gelooft. En daarom zeg ik het een keer, ik hoef de wet niet te houden, want Christus heeft de wet volbracht. Maar als hij nou iets van je vraagt, hè, die niet met zilver of goud, maar met zijn dierbaar bloed betaald heeft. Als hij nou een gunst van je vraagt, zou je dat of dat voor mij willen doen? Hè? Jongens en meisjes, als die man nou vraagt aan die slaaf die geroepen heeft, koop op mij. Als die man nou vraagt, zou je wat voor willen doen? Denk je dat die slaaf zegt? Heb ik helemaal geen zin in. Zou die dat zeggen? Nee, hè? Dat zeggen wij als we zondigen. Dan zeggen we eigenlijk tegen de Heer Jezus, ik heb er helemaal geen zin in om te doen wat u van me vraagt. Waarvan heeft hij ons verlost? Van de wet, van de eis van de wet, ja. Van de straf van de wet, van het oordeel van de wet. Paulus zegt nog iets anders hier en dat ligt nog dieper. Hij heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Daarom heb ik toch die onbekende Psalm 109 vers 10 laten zingen. Hij heeft de vloek op zich genomen, laat dan die vloek overkomen. Een psalm die u niet vaak gezongen hebt, denk ik. Het is eigenlijk een wraakpsalm. Een psalm waarin de dichter uitzingt, laat die vloek dan maar over de ene komen die vloek op zich heeft genomen. Nou, erger kan eigenlijk niet. Want door de zonde hebben wij de vloek op ons genomen. Heb ik toch even met u gelezen wat daar in Deuteronomium 27 beschreven wordt over dat volk Israël, die twee bergen, bij Samaria, op de Ebal en op de Gerizim, na de uittocht. Daar staan ze. En de levieten die daar in het midden van de vallei staan, die roepen de wet uit voor God. Ze zeggen het een na het ander, vervloekt degene die zijn naaste, die onschuldig is, doodslaat. En al het volk op die bergen, die roept, ze roepen, amen. En dan tenslotte, aan het einde, dat laatste vers van hoofdstuk 27. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. En al het volk riep, amen. Ze hebben de vloek op zich genomen. Door hun instemming met de heilige wet van God. En dat haalt Paulus hier aan in Galaten 3. Hè? In welk vers is het? In vers 10. Want zovelen als er uit de werken zijn, uit de werken de wet, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Om dat te doen. Deuteronomium 27. En al het volk zei, amen. Wat is dat, de vloek van de wet? Hebben jullie wel eens gevloekt, jongens? Hardop. In een driftbui of zo. Dat je kwaad was. Misschien rolden die woorden zomaar over je lippen. Zonder dat je er erg in had. Misschien kon je het nog net tegenhouden. Maar als je van binnen wel vloekt. God, verdoem mij. Dat is de vloek. God, doe mij maar weg. Laat mij maar los. Laat mij maar gaan. God, verdoem mij maar. En weet je, als je zondigt, dan vloek je eigenlijk altijd. Want natuurlijk zijn grote zonden, kleine zonden, zijn misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden zijn ook gewoon, ja, nou ja, kleine zonden. Een gedachte is geen daad en een woord is geen gedachte. Het is allemaal wel verschillend, maar elke zonde, hè, elke overtreding van de heilige wet van God is een vloek. Is eigenlijk een roep. O God, verdoem mij maar. Wij denken veel te gemakkelijk over de zonde. We denken toch, het valt wel mee. We beseffen niet hoe ernstig onze situatie is zonder de Heer Jezus Christus. Dat we de ene na de andere dag niet anders doen dan onszelf vervloeken. Door te leven in disharmonie, in tegenstelling met de wet van God. Dat schrijft de apostel Paulus, dat is het woord van God. Zoveel als er onder de wet zijn, die zijn onder de vloek, want er is geschreven. Vloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Waarvan heeft Christus ons verlost? Van de vloek van de wet. En al het volk zij, amen. U ook? Dat hoort er wel bij, hè? Dat je amen gaat zeggen de heilige wet van God. Dat je inziet, verlicht door de Heilige Geest, hoe de situatie werkelijk is. Dat je het ermee eens wordt met het oordeel van God over je zonde. Ja, zegt iemand, maar daar zit ik nou juist mee. Want ik heb er helemaal niet zo'n last van mijn zonde. Ik voel me helemaal niet zo schuldig, als ik eerlijk ben. Als ik anderen daarover hoor spreken, die gaan er veel meer onder gebukt, weet je. En zelf, nou ja, ik weet wel dat ik verkeerd ben, maar ik voel het niet zo. Twee dingen. Vraag maar of de Heer je meer wil laten voelen. Van de realiteit van de zonde, van de macht, van de verslavende macht van de zonde, hoe erg het is. En het grote middel daarvoor is de wet. De heiligheid van God, de spiegel. Ik zou ook kunnen zeggen, het grote middel daarvoor is het kracht van de Heer Jezus Christus. Als je ziet wat de zonde hem gekost heeft, dan kun je niet meer oppervlakkig denken en voelen over de zonde. Dat gaat gewoon niet. Als je dat op je in laat werken, hoe duur de zonde door hem is betaald. Hoe kun je dan nog ooit één zonde lief hebben? Kun je dan ooit nog zo oppervlakkig verder leven? Dat bestaat toch niet? En twee. Ik zeg niet dat je het altijd voelt. Dat is een misvatting. Dan ga je weer proberen jezelf in een bepaalde gestalte te brengen. Je zegt, voel ik het nou wel echt? En heb ik er nou wel echt genoeg last van, weet je? Dan wordt dat last hebben van de zonde wordt nog een werk. Dat wordt een soort vervulling van een voorwaarde waaraan je moet voldoen. En als ik dat maar heb en dat maar voel, dan ben ik geschikt om te geloven in de Heer Jezus. Dan is er plaats gemaakt. Nou, vergeet het maar. Want dat gevoel is ook bedriegelijk. Sommige mensen hebben een heel groot schuldgevoel. En het is psychisch. Ze hebben hulp nodig. Want ze zitten in de knoop. En sommige oprechte kinderen van God, die zeggen, weet je waar ik nou het meeste last van heb? Dat ik zo weinig heb van de zonde. Herkent u dat? Ik heb er zo'n last van dat ik er zo weinig last van heb. Dat ik eraan zo aan gewend raak. Dat ik het zo gewoon vind. Dat ik zo weinig een gebroken en verslagen hart heb. Dat ik zo onverschillig ben. Het gaat niet om het gevoel, het gaat om het amen, om het geloof, dat je ermee instemt. Het oordeel van God, Christus heeft ons verlost waarvan, van de vloek der wet. De vraag, waardoor, staat er in de tekst, hè? Een vloek geworden zijnde. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Je voelt al aan, hè, dat hier ligt de sleutel, hier ligt het geheim, het heilige evangelie, en daar kun je zo gauw te veel woorden aan verspillen. Waardoor heeft de Heer Jezus dat werk volbracht? Een vloek geworden voor ons. Laat die woorden maar even tot je doordringen. Wie is Jezus? Hij is de Zoon van God. Ja. Hij is de zaligmaker. Ja. Hij is de Messias. Ja. Hij is de Koning der Koningen. En de Heere der Heren. Ja. Hij is een profeet. Hij is de ware wijnstok. Hij is de deur. Hij is de goede herder. Hij is... Wie is Jezus? Paulus zegt, Jezus is een vloek geworden voor ons. Want er is geschreven, en dan blaad ik weer terug naar Deuteronomium, een paar hoofdstukken voor, Deuteronomium 27, Deuteronomium 21, het laatste vers, want er is geschreven, de opgehangene is voor God een vloek. Daarom. Want als iemand de doodstraf kreeg in Israël, dan werd hij soms opgehangen. Na de executie natuurlijk, niet een kruisiging zoals bij de Romeinen, die wreede marteldood. Maar als een soort, ja, waarom werd zo'n lichaam, dat is toch een luguber, een dood lichaam, opgehangen? Aan een paal, aan een hout. En bij de wet van God, Deuteronomium 21, tot de avond. Voor de avond valt, moet dat lichaam weg zijn, begraven zijn. Anders wordt het land verontreinigd, want die man die daar hangt, is een vloek voor God. Waarom was dat eigenlijk? De doodstraf. Ben je ook voor de doodstraf? Het is wel heel definitief, hè. Als de overheid iemand het leven ontneemt. Niet te hard roepen, hoor, dat we dus allemaal voor de dood en voor strengere straffen zijn. Dat moeten we niet te hard roepen, want ken je eigen hart niet. Dus, het is een wonder dat ik niet in de gevangenis zit. Het is heus geen pretje om daar te zitten, al heb je televisie. Je bent beroofd van je vrijheid. En toch zeg ik het vanmiddag, doodstraf is een Bijbelse straf. Denk aan de oorlogsmisdadigers, zult u zeker met me eens zijn. Of een andere gruwelijke misdaden. Waar mensen, en dat is het eigenlijk, zichzelf het leven onwaardig hebben gemaakt. Dat kan. Dat iemand zo ver gegaan is, dat er geen plek meer is op de aarde. Dat iemand zichzelf het leven onwaardig heeft gemaakt. En zo iemand werd dan opgehangen. Als een teken. Er is voor hem op de aarde geen plaats meer. En er is voor hem in de hemel geen plaats. Daar hangt hij tussen hemel en aarde. De aarde wil hem niet meer hebben en de hemel wil hem niet ontvangen. Hij is een vloek. Is de zonde zo erg, gemeente? Ja. Dan neem ik u mee naar Golgotha. Wie hangt daar? Oh, zie, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zie uw koning. Zie de mens. De mens, Jezus Christus. Zie uw zaligmaker, zijn bloed reinigt u van alle zonden. Wie hangt daar aan het kruis? De opgehangene is voor God een vloek. Wat heeft Jezus gezegd op het kruis? O Vader, verdoem mij maar. Hij heeft de vloek op zich genomen. Laat dan die vloek hem overkomen. Dan zing je die psalm, die wraakpsalm met ingehouden adem. Laat dan mijn vloek, mijn dood, mijn hel, mijn straf hem overkomen. O Galatiërs, o gemeente van Rotterdam-Zuid. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Waardoor een vloek geworden zijnde voor ons. Dat is uw redding, uw enige redding. Als de Heer Jezus was onthoofd op het schavot van Pontius Pilatus, kon u niet zalig worden. Als hij was gestenigd door Caiaphas en de Hoogste Raad, kon u niet zalig worden. Hij moest gekruisigd worden. Waarom? Vanaf Genesis 3 loopt er een scheur door de wereld. Een scheur door het menselijk geslacht. God had ons gezegend met vrede, met het leven. Maar we hebben onszelf hem losgescheurd. Dat is de vloek, de dood, de scheur tussen God en ons. O God, verdoem mij. Maar daarom is Jezus gestorven aan het kruis. Er was op aarde geen plaats meer voor hem. Hij had de hemel en de aarde, maar hij moest weg. En dat in de hemel, in het hart van zijn vader, geen plaats meer voor hem. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Vloekt is een ieder. Nou dat. Jezus, voor mij. En al het volk zeggen. Amen. Nog één vraag. Waarom? Waarvan? Geleerd. Waardoor? Door het geheim. Van de verzoening door zijn bloed. Nog één vraag. Waartoe? Lees maar mee wat er staat in het volgende vers, vers 14. Opdat Dan heb je het antwoord. Waartoe? Wat was het doel van dit alles? Wat is het doel dat Paulus de gemeente van Galatië herinnert? Christus heeft ons verlost. Opdat de zegen van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte van de geest verkrijgen zouden door het geloof. Het zou te ver voeren om het helemaal uit te leggen. Maar Paulus is hier maar bezig met het uitleggen van de schriften. Hij heeft de ene tekst naar de andere. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Habakkuk. Die twee teksten uit Deuteronomie. En vervloekt is een ieder die niet blijft. Geen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij combineert die teksten op een magistrale wijze. Want alles in het Oude Testament wijst heen naar de vervulling door de Heer Jezus Christus. En dan loopt er ook nog als een rode draad door dit hoofdstuk heen. De geschiedenis van Abraham, de vader van alle gelovigen. En Paulus heeft als het ware: jullie willen toch zo graag kinderen van Abraham zijn? Dat zeggen ze toch, die nieuwe leraars, dat je je moet laten besnijden. Dat je je moet laten invoegen in het Joodse volk, zodat je dan echt een zoon of een dochter van Abraham kunt worden. Oh, zegt hij, als je echt een kind van Abraham wilt zijn, dan moet je leven uit het geloof. Want jaren voordat Abraham besneden werd, staat er in Genesis 12, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Weet je wat er letterlijk staat in het Hebreeuws? En Abraham beaamde God. Hij zei amen op de belofte van het evangelie. En zo was Abraham, de vader van alle gelovigen, rechtvaardig voor God. Wat zei de Heere toen? Abraham. In u, dat is in uw zaad, in uw nageslacht, zullen al de volken op de aarde gezegend worden. Abraham, omdat je mij geloofd hebt, omdat je op mij vertrouwd hebt, onvoorwaardelijk jezelf aan mij hebt overgegeven, omdat je amen gezegd hebt op het woord van mijn belofte, daarom, Abraham, zullen in u al de geslachten van de aarde gezegend worden. En daar komt Paulus hierop terug. Hij zegt, jullie zijn en blijven heidenen. Jullie hoeven geen kinderen van Abraham te worden. Je hoeft je niet te laten besnijden, dat moet juist niet. Want dat is een nieuwe wet. Door het geloof van vader Abraham zijn jullie kinderen van Abraham. Ingelijfd in het verbond van God met Abraham, Isaac en Jacob. Christus, hoor je het? Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Opdat de zegen van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En misschien moet je dat ons verlost van de vloek der wet vanuit die tegenstelling met vers 14 dan ook nog speciaal betrekken op het volk Israël. Ook dat voert een beetje te ver om dat uit te werken. Maar het is alsof Paulus wil zeggen, wij waren onder de tuchtmeester. Wij waren onder de wet, onder de vloek van de wet. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Opdat de zegen van Abraham, zie, door dat kruis van de Heer Jezus Christus, doordat de vloek wordt weggenomen van Israël, komt die zegen die aan Abraham beloofd was, als een vloedgolf over de volken van deze wereld, opdat de zegen van Abraham tot de heidenen komen zou, en wij de belofte van de Heilige Geest ontvangen zouden door het geloof. Nog een keer mijn laatste vraag. Waartoe? Waartoe heeft Christus ons verlost? Het was geloofstaal, hè? En we zouden het laten gaan tornen aan de tekst door er een vraag van te maken of door te zeggen Christus heeft zijn volk verlost of zo. We laten staan zoals het staat. Christus heeft ons verlost. Moeten we niet vergeten vers 14 erbij te nemen. Opdat wij de zegen ontvangen zouden. De zegen van Abraham, de zegen van de God van Abraham, door het geloof. Het is alsof Paulus hem nog eenmaal aan wil herinneren. Wie de prijs betaald heeft, waar het fundament van hun zalig ligt.
Christus. En Christus alleen. En dat verkondig ik u. Dat heilig en heerlijk evangelie. Christus. En Christus alleen heeft zijn kruisdood ons verlost van de vloek der wet. Opdat. Met het doel dat wij de zegen ontvangen zouden. En weet je, de Joodse hoge priester, hè, die legde de zegen op met gespreide handen, met gespreide vingers. Die zegen komt niet van de priester, die komt van de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Die vloeit door de handen heen van de hoge priester op het volk van Israël. En zo zie ik onze Heere Jezus Christus opvaren naar de hemel. En zijn handen zegenend uitbreiden over Israël, over zijn discipelen en over de volken van deze wereld. Die gespreide vingers van Jezus, die doorboorde handen van de zaligmaker waar de littekens nog zichtbaar zijn. En door de wonden in zijn handen vloeit de zegen, het leven, de vrede van God over een verloren wereld. Opdat wij de zegen van Abraham verkrijgen zouden. Door het geloof. En al het volk zei amen. U ook. Op het oordeel gelet. Niet je gevoel altijd hoor. Niet je gevoel. Het geloof. Dat je je handtekening eronder zet. Heren. Door de zonde ben ik. Ten dode opgeschreven. Door de zonde heb ik mijzelf verdoemd. Ik voel het niet, maar ik geloof het. En al het volk zei, amen. En Abraham geloofde God. En Abraham beaamde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Amen, Heere, op uw belofte. Christus heeft ons verlost. Opdat wij de zegen zouden krijgen. Door het geloof. En dan vraagt de Heere niets van ons. Geen werk. Geloof is gelukkig geen werk. Geen daad. Geen prestatie. God vraagt maar één ding van ons. Dat is dat wij ons hart leggen op het woord. Christus heeft ons verlost. Dat is de verkondiging van het evangelie. Christus heeft ons verlost. Vraagt de Heer maar één ding van ons. Een ding dat Hij zelf geeft door zijn geest. Dat u vandaag van harte amen zegt. Op dat woord. Christus heeft ook mij verlost. Van de vloek der wet. Door het kruis. Amen. Ja. Amen.